de schriftlezing uit Lucas 24, vers 13 tot en met 35. Gedeelte waarin de Heer Jezus tijdens de maaltijd zich openbaart.
En zie, twee van hen gingen op dezelfde dag naar een vlek dat 60 stadien van Jeruzalem was, welks naam was Emmaus. En ze spraken samen onder elkaar van al deze dingen die gebeurd waren. En het geschiedde, terwijl ze samen spraken en elkaar ondervraagden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen ging. Ze werden gehouden dat ze hem niet kenden. En hij zei tot hen, wat redenen zijn dit dat gij, wandelende, onder elkaar verhandelt en waarom ziet gij droevig? En de een, wiens naam was Kleopas, antwoordde en zeide tot hem, zijt gij alleen een vreemdeling te Jeruzalem en weet niet de dingen die deze dagen daarin geschied zijn? En hij zei tot hen, welke? En ze zeiden tot hem, de dingen aangaande Jezus de Nazarener, welke een profeet was, krachtig in werken en woorden, voor God en al het volk. En hoe onze overpriesters en oversten dezelfde overgeleverd hebben tot een oordeel des doods en hem gekruisigd hebben. En wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Doch ook, benevens dit alles, is het heden de derde dag dat deze dingen geschied zijn. Maar ook sommige vrouwen uit ons hebben ons ontsteld, die vroeg in de morgenstond aan het graf geweest zijn. En zijn lichaam niet vindende kwamen zij en zeiden dat ze ook een gezicht van engelen gezien hadden, die zeggen dat hij leeft. En sommige degenen die met ons zijn, gingen heen tot het graf. En bevonden het al zo, gelijk ook de vrouwen gezegd hadden, maar hem zagen zij niet. En hij zei tot hen, o onverstandige en trage van hart, om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben, moest de Christus niet deze dingen lijden en al zo in zijn heerlijkheid ingaan? En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde hij hun uit in al de schriften, hetgeen van hem geschreven was. En ze kwamen nabij het vlek daar zij naartoe gingen, en hij hield zich alsof hij verder gaan zou. En zij dwongen hem, zeggende, blijf met ons, want het is bij de avond, en de dag is gedaald. En hij ging in om met hen te blijven. En het geschiedde, als hij met hen aanzat, nam hij het brood, zegende het, en als hij het gebroken had, gaf hij het hun. En hun ogen werden geopend, en ze kenden hem. En hij kwam weg uit hun gezicht. En ze zeiden tot elkaar, was ons hart niet brandende in ons, als hij tot ons sprak op de weg, en als hij onze schriften opende? En zij opstaande derzelfde uren, keerden weder naar Jeruzalem, en vonden de 11 saamvergaderd, en die met hen waren, welke zeiden, de Heere is waarlijk opgestaan, en is van Simon gezien. En zij vertelden hetgeen op de weg geschied was, en hoe hij hun bekend was geworden in het breken van het brood.
De tekst voor de prediking, gemeente, vindt u in Lucas 24, vers 29 tot en met 31. We lezen deze drie versen nog één keer. Lucas 24 vanaf vers 29. En zij dwongen hem, zeggende, blijf met ons, want het is bij de avond en de dag is gedaald. En hij ging in om met hen te blijven. En het geschiedde, als hij met hen aanzat, nam hij het brood en zegende het. En als hij het gebroken had, gaf hij het hun. En hun ogen werden geopend en zij kenden hem. En hij kwam weg uit hun gezicht. Tot zover. Het thema waaronder deze serie over de Emmausgangers wordt verkondigd is met de Emmausgangers naar huis. Met de Emmausgangers naar huis. We letten vanmorgen op drie lijnen die de tekst ons aanreikt. Allereerst aan tafel eten met de gastheer. In de tweede plaats het aan tafel herkennen van de gastheer. En in de derde plaats de tafel verlaten zonder de gastheer. Dus aan tafel eten met de gastheer, aan tafel herkennen van de gastheer en de tafel verlaten zonder de gastheer. En we zullen vooral bij het tweede punt wat langer stilstaan dan bij het eerste en het derde punt. Gemeente, door de situatie waarin we ons op dit moment bevinden, ga je sommige dingen ook anders lezen. Dat zult u zelf, denk ik, ook wel hebben. Wij beleven de dingen anders dan voorheen en we kijken ook met hele andere ogen om ons heen. Dat geldt ook voor het lezen van Gods woord. Ook voor deze geschiedenis. Als we lezen hoe deze twee mannen aangekomen in het dorpje Emmaus gingen, het zij dat haar hun woning daar staat of dat ze daar een verblijfplaats hebben en dat hun woning elders is, dat blijft onduidelijk ook in de Bijbel, maar dat is ook niet het belangrijkste. Wat veel belangrijker is, is dat ze die onbekende persoon die zich gevoegd heeft op hun weg naar huis ook dwingen om binnen te komen. En wij leven in een situatie waarin we gedwongen worden om dingen binnen te blijven en mensen buiten de deur te houden. We bedenken ons wel 3 keer voordat we iemand uitnodigen om binnen te komen. En onder ons zijn er ook verschillende die in de achterliggende week al niemand meer binnen hebben gehad. Ik denk dat het daarom goed is, gemeente, om voordat we kijken naar wat daar binnen in dat kleine huisje in Emmaus gebeurt, ook even daarbij stilstaan. Dat er iemand gedwongen wordt om binnen te komen. Dat lezen we hier ook in deze geschiedenis. De Heer Jezus, die voor hun nog onbekend is, is van plan ook om verder te gaan. Hij houdt zijn gezicht, zo zegt Marcus, op een ander doel. Of Lucas, op een ander doel gevestigd. Maar deze twee mannen die op een voor hun nog onverklaarbare wijze een band hebben gekregen met die onbekende persoon, dwingen hem om binnen te komen. Blijkbaar was daar wel wat voor nodig om deze man te overreden, om af te zien van zijn voornemen om verder te gaan, een voor hun onbekend doel tegemoet en hem ook te kunnen ombuigen, de drempel van hun huis over te kunnen krijgen en hem ook uit te nodigen om aan tafel te gaan zitten. Het argument wat ze inbrengen is dat de avond is gedaald en dat betekent dat de nacht aanstaande is en dat het daarom onveilig en ook ongastvrij is om verder te reizen. Onveilig vanwege de gevaren in de nacht die voor deze onbekende reiziger is, maar ook ongastvrij om iemand met wie een band is ontstaan onderweg naar huis zomaar door te laten lopen en hem niet uit te nodigen om de herbergzaamheid, wat hoog in de cultuur van het Midden-Oosten staat aangeschreven, ook te mogen genieten. Met dit soort argumenten overtuigen ze deze man. Maar dat blijkt niet het enige te zijn. Een ander argument, wat ze op dit moment niet zeggen, maar wat wel leeft in hun hart, is dat deze man in staat is geweest om hun hart in brand te zetten. Om de liefde te ontvlammen in hun hart tot de Heere en tot zijn woord. Dat is het eigenlijke motief. Dat is de eigenlijke, ook de enige reden waarom ze deze man dwingen om binnen te komen. En dan wil de Heere ook binnenkomen. Dan is het zijn eer te na om de deur van een woning waar de liefde tot de Heere en tot zijn dienst leeft voorbij te gaan en niet te luisteren naar het gebed: blijf bij ons, Heere, want de avond is gedaald. Het zij u en mij tot troost, gemeente, ook in deze dag, dat God wel weet waar we wonen en dat hij ook weet wat er leeft achter de gesloten deuren van onze woningen, ook op dit moment. Vanmorgen zongen we aan tafel op Psalm 84. Hoe brandde mijn genegen heen om s Heere voor of in te trainen. Dat roept ook een stuk verlangen en heimwee op in je hart. Dat zing je ook met, toch ook wel met een stuk pijn dat dat niet mogelijk is. Tegelijkertijd, gemeente, laten we vooral ook oog hebben voor de omgekeerde beweging. Al zijn wij niet in staat om in Gods huis te komen, we hebben een machtige God die wel in staat is om in onze woningen te komen. En God geven dat dat ook in deze dag die voor ons ligt mag gebeuren. Het kan, de Heere wil het ook doen en hij zal het ook doen. Dat blijft hij ook hier in deze geschiedenis. De Heere Jezus gaat de drempel van deze woning over van deze twee Emmausgangers en hij voegt zich aan tafel. En ongemerkt neemt hij de leiding over. Of, ik moet me eigenlijk corrigeren, hij had al de leiding overgenomen. Onderweg naar hun huis. Toen hun hart was uitgestort en de Heere Jezus Christus de schriften ging openen om vanuit het woord te laten zien wie God is en wie de Heere Jezus Christus als de leidende borg en middelaar, maar ook als de opgestane levensvorst, kan en ook wil zijn voor zijn volk en voor zijn kinderen. De Heere Jezus opende toen de schrift en ik heb toen dat voorbeeld gebruikt vorige week van een puzzel. alle puzzelstukjes aan waren aanwezig, maar het was een chaos geworden. Het was één grote berg waar deze twee Emmausgangers geen touw meer aan konden vastknopen. En dat gaf ook de verwarring in hun hart en in hun leven. Alles overziende wisten ze niet meer hoe het was. Hoe de Heere woont en werkt en ook wil werken in hun hart en in hun leven. De puzzel was compleet, zo zeiden we vorige week tegen elkaar. Maar de verbanden lagen er nog niet. En dat is wat de Heer Jezus onderweg naar Emmaus aan het doen is. Langzaam maar zeker de puzzel ordenen, herschikken. Stukje voor stukje ook de puzzelstukjes op hun plek liggen. En hier, aangekomen bij Emmaus, is de puzzel bijna compleet. Misschien, nee dat is geen misschien, ik weet het wel zeker. Is dat ook wat deze twee mannen voelen in hun hart en in hun leven? Dat er langzaam maar zeker ook tot een ontknoping gaat komen nu deze man de schriften geopend heeft en vanuit Gods woord laat zien wie de Heere is en ook wat de persoon en het werk van de zaligmaker betekent. Christus opent de schrift. En dat drijft deze mannen uit naar hem en dat geeft hun ook de overtuigingskracht om de zaligmaker binnen te krijgen in hun huis. Er is niet alleen haast bijgeboden omdat de avond is gedaald van de derde dag. Het is ook Christus die haast heeft. Voor hem is het namelijk de eerste dag. Wat ik bedoel is dit. De Emmausgangers in het gesprek met de Heer Jezus onderweg naar Emmaus vertelden hoe het nu al de derde dag is dat al die dingen in Jeruzalem geschied zijn. En wat er in de vroege morgen van deze dag allemaal heeft plaatsgevonden. Terugkijkend op de achterliggende dagen bleef hun netvlies eigenlijk, bleef hun gedachten haken bij één bepaald moment. Namelijk dat de Heer Jezus voor hun ogen werd gekruisigd en werd gedood en werd begraven. En met dat hij begraven werd, werd ook hun hoop begraven. Daarom spreken ze ook in de verleden tijd. Wij hoopten dat hij het was die Israël zou verlossen, zou vrijkopen van zonde en van schuld. Wij hoopten. Maar nu zijn ze 3 dagen verder en is hun hoop de bodem ingeslagen. En wat hun betreft, ze hebben ook geen verwachting meer dat die hoop zou herleven. Zij leven op de derde dag. Maar voor de zaligmaker is het de eerste dag. De dag van zijn opstanding. De dag waarop hij gaat vervullen. Zie, ik maak alle dingen nieuw. De dag waarop hij zichzelf gaat openbaren als de opgestane levensvorst. De dag waarop in één keer alles in een heel ander licht komt te staan. Niet meer in het licht van het verleden. Wij hoopten dat hij het was, maar in het licht van de toekomst. Zie, ik maak alle dingen nieuw. Het is goed gemeend om op dit moment even stil te staan. Er ligt een hele mooie, tere lijn in dit moment. De Emmausgangers leeft op de derde dag. En de zaligmaker leeft op de eerste dag. De Emmausgangers lopen achter de feiten aan. En dan begrijp je Gods handelen niet meer. En dan krijgt het ongeloof de overhand. Dan ga je terugkijken op alles wat er gebeurd is. En begin je op enig moment aan alles te twijfelen. Als een mens zonder God gaat ronddolen door het verleden, komt zijn verleden terug en overschaduwt de toekomst. Dan hoopten we. Dan geloofden we vroeger. Maar nu niet meer. Dan dachten we, maar we durven het niet meer op dit moment met vrijmoedigheid uit te spreken. Dan meenden we, ook verleden tijd. En dan hadden we vroeger wel iets gehoord vanuit het woord. En hoopten we en hadden we daar moed uit gekregen. Maar als het ongeloof de overhand heeft gekregen, gemeente, dan sta je op dit moment met lege handen. En het ongeloof dwingt ons ook om voortdurend achteruit te kijken. En hoe langer we terugkijken op het verleden, hoe meer verwarring er ontstaat. De derde dag. Er zijn vele momenten in het leven van mensen die de Heere mogen vrezen, die we daarmee kunnen typeren. met de derde dag, dwalend door het verleden, alle hoop verloren. Hoe moet het nu verder? Maar daarom is het de eer van Christus te naam. Om voordat de avond gedaald is, zichzelf nog niet geopenbaard te hebben als de opgestane levensvorst. Voor hem is het de eerste dag. En hij wil deze twee dwalende schapen weer achter zich krijgen. Zodat ze niet vanuit het verleden gaan redeneren, geloven. Dat mag eigenlijk niet eens geloof genoemd worden. Gaan redeneren, twijfelen, wankelmoedig zijn. Maar vanuit de toekomst. Op grond van de feit, op grond van het woord, de Heere is waarlijk opgestaan. Is opgestaan. Dat is gebeurd. En dat werpt meteen een heel ander licht op alles. Dat plaatst het leven in de toekomst. De toekomst van de opgestane levensvorst. En daarom is het ook de eer van Christus te na. Om de deur van dit kleine huisje voorbij te gaan. Hij moet en hij wil ook zelf naar binnen. Om het maar eenvoudig en met eerbied te zeggen, gemeente. Christus heeft er zelf belang bij. Dat voordat de nacht invalt over Emmaus, hij zichzelf openbaart als de opgestane levensvorst. En daar mogen wij de Heere nou op aanspreken. Op zijn eer. Het is de eer van Christus te na om deze twee dwalende mannen rond te laten dolen in het duister van het verleden. Het is een eer te na om deze twee mannen te laten bij de belijdenis: wij hoopten. Vroeger, toen durfden we het geloven. Toen konden we het belijden, maar nu niet meer. Daarom wil de Heere naar binnen. En daarom laat hij zich ook dwingen om binnen te komen. Omdat hij daardoor aangesproken wordt op zijn eer, op zijn gewilligheid om zichzelf te openbaren. God wil zich laten verbidden, gemeente, ook door mensen die het niet meer weten. Die alles zijn kwijtgeraakt, die niet verder kunnen komen dan hoopten. Maar wanneer we onze handen leggen op het woord van God en daarmee op het hart van de Heere, dan gaat de Heere zeker weten de drempel van ons leven over. En komt hij binnen om zichzelf ook te openbaren. De Heere geven dat we daar ook hoop, troost en verwachting uit mogen putten, ook op deze dag. De Heere is alleen in staat om door de deuren van onze woningen binnen te komen en in ons midden woning te houden. Christus gaat mee naar binnen en in huis, binnenskamers, zet hij de leiding gewoon voort. Hij gaat aan tafel zitten. Als de grote gastheer opent hij de maaltijd. En ik maak dus nu ook de stap naar het tweede punt. We zullen eerst de versen maar even rustig lezen, gemeente, want dat hebben we zometeen ook nodig om te zien wat er gebeurt hier in huis. Vers 29, ze dwongen hem, zeggende: blijf met ons, want het is bij de avond en de dag is gedaald en hij ging in om met hen te blijven. En het geschiedde als hij met hen aanzat, nam hij het brood en zegende het. En als hij het gebroken had, gaf hij het hun en hun ogen werden geopend. En zij kende hem en hij kwam weg uit hun gezicht. Ik zei het al, jongelui, de Heer is hier de gastheer in het huis. Hoe ik dat met zo'n stelligheid kan zeggen, wel, dat zien we in deze handelingen. De gastheer neemt het brood. En de gastheer breekt het brood. En de gastheer opent de maaltijd met gebed. En de gastheer deelt uit aan de gasten. Hadden deze twee mannen dat op dit moment door? Lucas laat dat liggen, ik ga ervan uit van niet. Op een hele natuurlijke wijze, een vloeiende wijze, beschrijft de evangelist het eigenlijk. Het hoort ook bij deze onbekende persoon, die onderweg naar Emmaus luisterend en vervolgens sprekend de leiding in hun leven had overgenomen. En voor wie het daarom ook heel natuurlijk is, het hoort bij hem om als gastheer plaats te nemen aan tafel en deze twee mannen te behandelen als gasten bij hem thuis. Want met dat Christus een woning binnengaat, is hij, ik zeg het maar eenvoudig, gemeente, de baas in huis. Dan deelt hij uit van wat van hem is. En dan mogen wij leven uit zijn hand. Het gebeurt hier. Hij breekt brood, zegent het. Dat betekent dat hij een dankgebed uitspreekt. Breekt het brood en geeft het hun en opent daarmee de maaltijd. En op dat moment, als hij het brood breekt en uitdeelt, geeft het hun, worden hun ogen geopend. En daar beginnen ook de vragen, gemeente. Want wat opent nou precies hun ogen? Wat is voor hun het beslissende moment dat alles kantelt? Er zijn mensen die zeggen, en misschien heeft u die uitleg ook wel eens gehoord, dat met het aanreiken van het brood de Emmausgangers opeens oog kregen voor de handen van deze onbekende gastheer. En dat zij in die handen opeens de littekens zagen, die ze onderweg nog niet hadden gezien, want het was donker geworden. En trouwens, wanneer een gesprek wordt gevoerd onderweg, verplaatst u zelf maar eens, al wandelend met iemand, dan letten we ook niet op de handen van een ander. Dan luisteren we naar de woorden, we kijken vooruit al luisterend. We nemen die woorden tot ons, we overdenken die woorden en we spreken onze vragen en of onze bedenkingen uit. En zo ongemerkt zijn deze twee gasten dan ook met de zaligmaker binnengekomen in hun eigen huis. En nu hij met hen aan tafel zit en in één keer de aandacht vestigt op zijn handen waarmee hij het brood breekt, zijn handen die hij samenvouwt om een dankgebed uit te spreken, worden hun ogen getrokken naar die handen en zien ze de littekens. En realiseren ze zich op dat moment, het is de Heere, hij is opgestaan. Nu is die uitleg heel aantrekkelijk. Je kan aan de hand van die uitleg, gemeente, ook hele mooie, geestelijke, ontroerende lijnen trekken. En toch gaat er wat mis. Want het staat niet in de tekst. Dat zij de littekens zien. Er is er maar één wiens aandacht daarop wordt gevestigd. En dat is een week later. Dat is Thomas. Zogenaamde ongelovige discipel. Die door de Heer Jezus wordt uitgenodigd, omdat hij zelf dat uitdagend sprak. Als ik niet mijn handen steek in zijn littekens en betast de wond, het litteken in zijn zijde, dan zal ik niet geloven. Het staat niet in de tekst, dus mogen we ook geen geestelijke lijnen trekken op dit punt vanuit de tekst. Er is een andere uitleg, meer, maar ik wil er nog één noemen en dan wil ik met u teruggaan naar de schrift zelf. Die is als volgt. De uitleg die zegt, let op wat hier gebeurt aan tafel. De zaligmaker zit daar als gastheer en hij opent de maaltijd met gebed. En we weten vanuit de evangelie, met name Lucas wijst daar regelmatig op, dat de Heer Jezus op een ontroerende, unieke wijze bad. Dat prikkelde, dat trok de aandacht van zijn discipelen. Zo zelfs dat ze op enig moment bij hem kwamen en aan de zaligmaker vroegen, Heere, leer ons bidden. Wel, zegt deze uitleg, nu is de zaligmaker opnieuw in gebed. Ze horen die stem, ze horen de unieke woorden die de Heere Jezus uitspreekt en ze herkennen in het gebed de zaligmaker zelf. En als de Heer Jezus bij wijze van spreken het amen heeft uitgesproken en het brood pakt en dat gaat breken en uitdelen, worden de ogen van deze discipelen geopend vanwege Jezus' gebed. En ook dan, gemeente, als die uitleg zou kloppen, zouden we hele mooie geestelijke lijnen kunnen trekken naar uw en mijn leven. Om vanuit Christus' gebeden ook de lijn door te trekken naar het hart. En je zou er hele mooie dingen over kunnen zeggen. Maar, ook hiervan moeten we zeggen, het staat er niet. Hoe zit het dan wel? Wel, gemeente, ik denk dat wij nu op hetzelfde punt zijn aangekomen als de Emmausgangers. Voor ons ligt een puzzel op tafel. Alle stukjes zijn aanwezig. Maar hoe gaan wij deze puzzel nu leggen? Hoe zien wij de verbanden? Zodat wij zometeen begrijpen wat hier gebeurt. Maar, en dat is veel belangrijker, ook de boodschap van dit moment voor hier en nu met heel ons hart verstaan. Het is toch niet alleen nieuwsgierigheid, gemeente, dat ons bezighoudt met die vraag. Hoe komt het dat in één keer hun ogen worden geopend en zij hem kennen? Ik hoop dat dat ook de vraag is van uw hart. Hoe leer ik Christus kennen? In de kracht van zijn opstanding. Hoe leer ik de Heere Jezus Christus ook mijnen? Dat ik hem zie met de ogen van het geloof. En hem ook persoonlijk in mijn hart mag binnensluiten, omdat hij zijn hart voor mij heeft geopend. Ik zei het al, we staan eigenlijk op hetzelfde punt als de Emmausgangers. We moeten vanmorgen gaan puzzelen. En we doen dat vanmorgen, gemeente, op dezelfde manier als wat de Emmausgangers leerden onderweg naar hun huisje. We zagen dat die puzzel compleet was. Al luisterde het naar hun verhaal, zei de Heer Jezus niet tegen deze Emmausgangers: met alles wat jullie aan mij vertellen, dat deze man over wie jullie zo druk hebben gemaakt, overgeleverd werd aan de Romeinse soldaten, dat hij gekruisigd werd, dat hij gestorven is, dat de vrouwen zijn die zeggen dat hij leeft, dat vervolgens discipelen geconstateerd hebben: het graf is leeg, maar hij zelf is er niet. Mis ik nog de andere helft van de puzzel en die zal ik jullie eens even gaan vertellen. Nee, het was de zaligmaker zelf, die eerst met eerbied gesproken al die puzzelstukjes controleerde. En vervolgens de schrift ging openen om de puzzel in elkaar te gaan leggen. Zodat zij in het zien van de puzzel de zaligmaker zelf en God zelf mochten zien. Die twee hebben wij dus ook nodig. De schrift en Christus. Om onze puzzel van dit moment op zijn plek te kunnen krijgen. Hoe openbaart Christus zich aan deze twee mannen? En hoe openbaart Christus zich vervolgens in ons leven? Laten we die puzzel maar gaan oplossen, gemeente. We staan gelukkig vanmorgen niet met lege handen. Er is namelijk iets aan de hand in dit gedeelte. Ik wil nog eens één keer met u dat moment lezen wanneer de Heer Jezus daar aan tafel zit. Het is ook Lucas die daar de aandacht voor vraagt in vers 30. En het geschiedde. Met andere woorden, wat nu gebeurt is belangrijk. Lees daar niet zomaar aan voorbij. Als hij, Jezus, met hen aanzat, nam hij het brood, zegende het. En als hij het gebroken had, gaf hij het hun. En hun ogen werden geopend en zij kenden hem. Let u even op de volgorde. Met hun zitten, brood nemen, dankgebed uitspreken, breken en uitdelen. Dat patroon wat zich hier aftekent in dit vers komt in Lucas eerder voor. En daarvoor moeten we dus de schrift openen, precies zoals de zaligmaker onderweg naar Emmaus dat ook deed. Hij opende de schrift en legde vanuit Mozes en de profeten uit dat de zaligmaker moest gaan lijden en moest gaan sterven. Zo mogen wij vanmorgen ook Gods woord openen, gemeente. En ik sla het open bij Lucas 9. En ik lees met u vanaf vers 31. Lucas 9 vanaf vers 16. Lucas 9 vanaf vers 16. Dat is de geschiedenis van de wonderbare spijziging. En dat vindt plaats op een moment dat het gonst van de geruchten in Judea en in de omgeving van Galilea. De streek waar de Heere Jezus preekt en wonderen verricht. Al die geruchten concentreren zich maar op één vraag. Wie is die man? Wie is die profeet? En het zijn niet alleen geruchten die sijpelen in de woningen van eenvoudige mens. Het bereikt uiteindelijk ook het paleis van Herodes. En hij stelt die vraag hardop, dat staat in vers 6 tot en met 9, wie die man toch eigenlijk is. Sommigen, zo hoort hij, zeggen dat het Johannes de Doper is, maar Herodes is ervan overtuigd, dat kan niet. Ik heb het zelf gezien en ik was ook zelf de persoon die de opdracht gaf om Johannes de Doper te onthoofden. Anderen, zo hoort hij, zeggen dat deze man uit Nazareth Elia is. De grote profeet die in deze dagen werd verwacht. Die de komst van Gods koninkrijk zou aankondigen. Misschien is het wel een ander, een bijzonder figuur. Wie het ook is, niemand weet het echt te zeggen. En terwijl als het ware dat op dit moment rondzingt rondom de zaligmaker. Vindt daar die wonderlijke genezing, vindt daar die wonderlijke spijziging plaats. Ik ben bij vers 12. De dag begint te dalen. Dat zagen we eerder. Toen deze drie mannen in Emmaus aankwamen, begon de dag te dalen. En dat was voor hun de reden om te zeggen, blijf bij ons, heren, want de avond daalt. Trek niet verder, maar kom binnen. Nu zien we een soortgelijke situatie in Lucas 9. De avond daalt en de discipelen komen tot de Heer Jezus en ze zeggen tegen hem, laat die mensen van u. Zorg ervoor dat ze nu gaan, dan komen ze op tijd thuis. En hebben ze onderweg nog de gelegenheid om iets te eten of te drinken of misschien wel ergens in een herberg de nacht door te brengen, zodat ze de volgende morgen of hun reis kunnen voortzetten of weer terug kunnen komen naar u, om het woord van u weer te horen. Maar laat ze gaan, want de avond daalt. De dag is bijna voorbij. En dan is het de Heere die zegt, geef gij hun te eten. En ze zeiden, wij hebben niet meer dan 5 broden en 2 vissen. Tenzij dan dat wij heen gaan en spijs kopen voor al dit volk. Want er waren omtrent 5000 mannen. Maar hij zei tot zijn discipelen, doet hen nederzitten in groepen, elk van 50. Ze deden al zo en deden die scharen nederzitten. Dan komt het. En hij, 5 broden en de 2 vissen genomen hebbende, zag op naar de hemel, de houding van het gebed. Zegende die, sprak een dankgebed uit. Brak ze en gaf ze aan de discipelen. Om die stukjes brood en vis door te geven aan de scharen. En ze aten en werden alle verzadigd. En er werd opgenomen hetgeen hun van de brokken overgeschoten was, 12 korf. Zelfde lijn. De avond daalt. Eten. Jezus gaat zitten. Breekt het brood. Spreekt een dankgebed uit. En deelt vervolgens uit. Maar dan is de geschiedenis nog niet voorbij. Want als alle mensen vervolgens weg zijn gegaan, blijft de zaligmaker alleen achter. In gebed. De discipelen zijn bij hem, vers 18. En hij vraagt hun, zeggende, wie zeggen de scharen dat ik ben? En dan vertellen de discipelen welke geruchten er op straat over de zaligmaker gaan. Sommigen zeggen Johannes, anderen Elias, andere mensen houden u voor een bijzondere profeet. En dan komt de vraag op de man af, maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En dan is het antwoord, gij zijt de Christus Gods. En dan vertelt de zaligmaker dat de Christus van God moet gaan lijden en sterven. Ziet u die lijn lopen, gemeente? Het begint bij verwarring, wie is hij? Net als bij de Emmausgangers. Wie is die man? Wij hoopten, maar nu weten we het niet meer. Vervolgens dat moment dat de avond daalt. Dan gaat de Heer Jezus zitten in Lucas 9 en in Lucas 24. Er komt brood op tafel. Hij pakt het, breekt het, dankt God en deelt uit. En in Lucas 9 zeggen de discipelen, u bent de Christus Gods. En in Lucas 24 zeggen de Emmausgangers, u bent de Christus van God, de opgestane levensvorst. We hebben eigenlijk 2 dingen gedaan op dit moment, gemeente. Ik wil nu een aantal lijnen gaan trekken, ook naar ons persoonlijk hart en leven. In de eerste plaats hebben we de schrift geopend. En dat is niet zomaar iets. Dat betekent dat u en ik alleen door het woord Christus leren kennen zoals hij werkelijk is. Maar dat wanneer we het woord openen en het woord gaan lezen, Christus zich ook niet wil verborgen houden achter het woord. Nee, op het moment dat de schriften worden geopend, met het vraag in ons hart, wie is de zaligmaker? Niet als een nieuwsgierige vraag, maar als een vraag dat opkomt vanuit het hart, met het verlangen om de Heere Jezus Christus persoonlijk te leren kennen, dan moet hij zich openbaren. Dan bedoel ik niet met moeten tegen zin en tegen zijn zin in moet hij openbaren. Nee, dan is hij dat aan zichzelf verplicht. Hij onthult zich in het gewaad van het woord. Zo alleen leren we de Christus de schriften kennen. Door het woord te openen. Dan moet dat omdat dat van God moet. En daar mogen we de Heer ook op aanspreken, gemeente. Wanneer wij de schriften openen en onze handen vouwen. In onszelf hebben we niets om aan te brengen bij de Heere. Maar in het woord van God staan alle beloften van God ook opgetekend. En mogen God aanspreken op wie hij zegt te zijn. Dan moet de Heere luisteren naar het gebed. Blijf bij ons. Want de avond is gedaald. Dan moet hij dat omwille van hemzelf. En dan wil de Heere ook blijven. Dan wil hij ook spreken. Dan openbaart hij zichzelf. De tweede lijn. Het zijn die discipelen in Emmaus. Die wanneer zij de zaligmaker zo voor hun ogen zien. Hij neemt het brood. Hij dankt God. En hij breekt en deelt het uit. In één oogopslag. Dat vertrouwde beeld weer zien. Van de zaligmaker uit Lucas 9. Die zo zichzelf opstelde in het midden van de scharen. En toen die wonderbare spijziging had plaatsgevonden en hij de vraag stelt, maar gij, wie zegt gij dat ik ben? Op grond van zijn woord en op grond van zijn wonderen, die belijdenis kon ontlokken uit het hart van Petrus en in hem van de andere discipelen. Gij, zei de Christus, de zoon van de levende God. Zo wil de Heer ook werken, gemeente, in uw en mijn hart. Wanneer de Heer voor het eerst zichzelf openbaart in ons leven, in het gewaad van het woord, dan is hij aan de ene kant zo verrassend nieuw en tegelijkertijd ook zo heel vertrouwd. Hij is vertrouwd omdat we hem herkennen vanuit de schrift. En hij is nieuw omdat hij het woord toepast in ons hart. Zoals hier in Emmaus. En daarvoor in Lucas 9, in die wonderbare spijziging, Jezus het brood brak en uitdeelt. Dat betekent persoonlijk overhandigd en legt in ons hart. Dat is nieuw. Dat hij persoonlijk spreekt en zo zichzelf toepast in ons hart. Maar hij is wel dezelfde. Hij is te herkennen vanuit het woord. Dat geeft ook houvast onder de grond, gemeente. En dat geeft ook oriëntatie op God. En dan zitten we meteen bij het laatste, bij dit tweede punt. Als de Heere Jezus Christus zichzelf openbaart aan de hand van de schrift. Die puzzelstukjes aan elkaar legt. Zodat er één compleet beeld ontstaat. Dan handelt de Christus der schriften steeds vanuit God. Dan kom ik toch even terug bij die andere verklaringen. Ze zagen hem in de littekens of in het gebed. Wat is er nou mis met die uitleg? Die uitleg is gedacht vanuit ons. Wij kijken tegen de zaligmaker aan. En wij kijken dan tegen zijn handen, tegen zijn littekens aan. En wij letten op zijn gebed. Maar als de schrift opengaat, dan plaatst God alles in een ander perspectief, in een ander licht. Dan valt licht vanuit God op ons leven. Dan kunnen we ook echt zeggen, ik heb het zelf uit zijn mond, Gods mond, gehoord. Dan hoeven we onszelf niet meer de vraag te stellen, zagen we het goed, die littekens? Of hoorden we het goed, dat gebed? Nee, daar waar het woord open gaat en de Christus de Schriften zichzelf gaat uitleggen, daar klinkt het woord van de levende God. En dat geeft kracht, houvast en zekerheid zo sterk dat niemand dat meer weg kan branden uit ons hart en uit ons leven. De laatste lijn gemeente bij dit tweede punt. Dat is dat er ook een doorlopende lijn is dus. Van Lucas 9 naar Lucas 24. Ik stipte dat heel even aan, maar dat wil ik nu wat verder uitwerken. Dat in Lucas 9, na die wonderbare spijziging, de Heer Jezus, die belijdenis, ontlokt uit het hart van zijn discipelen. En ze horen, ze zeggen het tegen de zaligmaker: Gij zijt de Christus van God. En direct daaroverheen kondigt de Heer Jezus zijn eerste lijden en sterven aan voor de eerste keer. En ondanks die prachtige belijdenis van Petrus, en daar doen we helemaal geen woord van af, gemeente, dat kwam recht uit zijn hart. En dat was het werk van God de Heilige Geest. Kunnen ze Christus die gaat lijden en gaat sterven, moet lijden en moet sterven, niet plaats met wat er net is gebeurd. Zo'n machtig wonder, zo'n heerlijke openbaring. En vervolgens zo'n vertrouwd moment dat de Heer Jezus alleen is en in het gebed de nabijheid van zijn Vader zoekt. En hij zijn discipelen daarin meeneemt door hun te vragen: wie ben ik nu eigenlijk? En zij in alle geborgenheid, in de schaduw van deze biddende zaligmaker het mogen belijden: Gij zijt de Christus der Schriften. En dan in één keer dat woord overgeleverd, gedood, gekruisigd, gesmaad, bespot. Het is als het ware een domper op die tere, ontluikende geloofsblijdschap die de Heere Jezus zelf als het ware bewerkt met die aankondiging van zijn lijden en sterven. Maar dat doet de zaligmaker niet voor niets, gemeente. Hij wil zijn discipelen mee gaan nemen op weg naar huis. En zijn huis staat niet in Emmaus. Zijn huis staat uiteindelijk ook niet in Jeruzalem. Zijn huis is boven. Door lijden en sterven. Op gaan naar Gods heerlijkheid. En stap voor stap neemt de Heer Jezus zijn discipelen mee. En we zien dan onderweg naar dat lijden en sterven van de zaligmaker eigenlijk twee dingen gebeuren. Een vastberaden Christus die het doel voor ogen heeft. Ik ga op tot mijn Vader en tot uw Vader, tot mijn God en tot uw God. En een kudde discipelen daaromheen die steeds meer in verwarring, verontrusting raakt. En het op een gegeven moment niet meer weet. Wij zouden zeggen, gemeente, tegen elkaar: wat is daar nou mee te beginnen? Met dit soort discipelen. Ik hoop dat u voor uzelf ook troost put uit het ongeloof van Jezus' discipelen. En niet om uw eigen ongeloof goed te praten, zo bedoel ik het niet. Dat begrijpt u trouwens ook wel. Maar om hoop op God daaruit te putten. Dat Hij in staat is om zowel zijn eigen doel voor ogen te houden. Ik ga op tot mijn Vader en uw Vader. En onderweg door lijden en sterven naar zijn heerlijkheid heen, zijn kudde weer bijeen te vergaderen en te brengen achter hem. Dat bedoel ik met de opmerking: ik hoop dat u troost put uit het ongeloof van Jezus' discipelen. Omdat wij mogen zien in deze geschiedenisgemeente dat de Heere deze mensen niet in de kou laat staan. Hij laat ze niet teruggaan naar Emmaus en laat ze daarachter. Nee, hij zoekt hun op, hij kwam hun achterop. En op het beslissende moment, wanneer zij uitgeranceerd in hun huis tot stilstand zijn gekomen. Wat als de zaligmaker had gezegd: nou, het is te laat geworden, ik ga nu verder, ik heb nog een andere adres te bezoeken. Dan waren ze hun huisje binnengegaan met heel veel vragen. En misschien ook wel met een bijzonder gevoel, maar zonder de Christus des Schrift, zonder God, zonder hoop en zonder hun leven. Dan zakten ze uiteindelijk weer terug naar het verleden. Dan bleef het bij: wij hoopten dat hij het was. En als ze terugkijken dan op die ontmoeting onderweg, dan kunnen ze misschien zeggen: even was dat moment van die hoop belevend. Maar toen hij verder ging, de nacht in, verging ook onze hoop. Maar nu is het de Heer Jezus die hun leven heeft omgezet. Hij openbaart zich als dezelfde. En toch zo heel nieuw, zo heel anders. In het uitdelen van het brood laat hij zien dat hij de opgestane levensvorst is. De grote koning der koningen, de Heere der heren. En zo openbaart hij zichzelf aan deze discipelen. En onttrekt hij zich aan hun gezicht. Als je die woorden op het eerste gezicht zou lezen, gemeente, we zitten nu in het derde punt, dan zou je zeggen, dat is toch wel heel merkwaardig. Waarom doet de Heer Jezus dat? Dit is toch een moment bij uitstek dat de Heer Jezus ook alle eer krijgt van deze twee mannen. Hun ogen worden geopend. Nu zien ze wie hij is. Ze zien hem aan de hand van de tekenen, de wonderen die hij verricht. Ze zien hem in het licht van de schrift. En wat veel belangrijker en waar het uiteindelijk ook altijd mee begint. Ze zien hem vanuit God. De van God gegeven koning. De van God gegeven zaligmaker. De Christus Gods, zo zei Petrus in Lucas 9. En juist dan mag je toch verwachten dat de zaligmaker aan tafel blijft. Om ook de eer te ontvangen van deze twee mannen. Dat ze in aanbidding voor hem neerknielen. In stille verwondering opkijken. Hij is het toch waard, gemeente, of niet? Om aanbeden te worden. Daar gaat toch ook uw hart naar uit, of niet? Om te knielen voor hem. Op te zien tot hem. Zonder woorden hem te mijnen. Omdat hij zich wil laten mijnen. En dan in één keer is hij weg. Het is net alsof iemand in één keer het licht uitdoet. En het is aardedonker in dat huisje van Emmaus. Nou, dan vergist u zich. Want kijk eens, wat ligt er voor u op uw tafel? En misschien bij jou op dit moment in je schoot. Daar ligt de Christus Gods. Wat ik bedoel te zeggen, gemeente, is dit. U hebt Christus op dit moment ook in uw woning. In het woord van de levende God. Hij onttrekt zich aan hun ogen. Om recht te doen aan wat hij een week later zal zeggen. Zalig zijn zij die mij niet hebben gezien. Toch zullen geloven. En wat is dit woord van God, gemeente? Wat is het woord van de Christus Gods, ook een kracht Gods, tot zaligheid? We zagen het zomaar even in één lijn lopen, van Lucas 9 naar Lucas 24. We hebben die lijn ook nodig om de Christus, de schriften, te mogen leren zien en te herkennen als de van God gegeven borg en zaligmaker. Maar als de schriften worden uitgelegd, de zin en mening van de Heilige Geest, als het woord van God vanuit God wordt verkondigd, dan hebben u en ik toch ook dat onverklaarbare gevoel in ons hart en leef, waar deze twee mannen over spreken, was ons hart niet brandende in ons toen hij, de Christus Gods, toen hij de schriften opende en die onoplosbare puzzel, voor ons in ieder geval, ging herschikken, ging ordenen, in elkaar ging leggen, zodat het beeld ontstond. Hij is de Christus, de levende God, de opgestane levensvorst. Het is de Heere zelf. Zo staan ze op van hun huis. En dan wil ik toch even met u kijken, gemeente, dat is het laatste vanmorgen ook, bij dit derde punt. Hoe Lucas dit verwoordt. We moeten niet zomaar over de dingen heen lezen. Ik lees het even met u. En hun ogen, vers 31, werden geopend. En zij kenden hem. En hij kwam weg uit hun gezicht. En ze zeiden tot elkander, was ons hart niet brandende in ons? Als hij tot ons sprak op de weg en als hij ons de schriften opende, en dan komen de woorden. En zij, opstaande, terzelfde uren, keerden weder naar Jeruzalem en vonden de elf tezamen vergaderd en die met hen waren. Waar ik op wil wijzen is het volgende, gemeente. Lucas gebruikt hier in dit vers precies hetzelfde woord als wat hij aan het begin van dit hoofdstuk heeft gebruikt. Lucas 24. De eerste keer dat hij dat heeft gebruikt was om te omschrijven dat de Heer is opgestaan. In de vroege morgen van die eerste dag. opgestaan uit de doden. En het eerste wat de opgestane levensvorst was, was te beginnen met zijn herderlijke zorg en taak om de verstrooide kudde bijeen te vergaderen in Jeruzalem. Dat trof hij Maria Magdalena aan. Dat trof hij Petrus later aan, zo horen de Emmausgangers wanneer ze in de late avond terugkeren naar Jeruzalem. Daar trof hij al die verdwaalde schapen één voor één aan. Vanuit zijn opstanding zocht hij hen op en vergaderde hen weer achter zich. En nu zien we hier hetzelfde gebeuren op de late avond. Niet van de derde dag, dat is de dag van de dood, van het hoopten. Van een leeg graf en een leeg hart. In de late avond van de eerste dag. Zo staan deze Emmausgangers nu in het leven. Staan ze op en gaan naar Jeruzalem. Om Jezus kinderen op, om Jezus volk en kudde op te zoeken. En het hen te vertellen, we hebben de Heere gezien. Hij is waarlijk opgestaan. De opgestane levensvorstgemeente doet dode zondaren opstaan vanuit hun dood. Liggend in de dood van zonde en misdaden is hij de enige die in staat is om de schriften te openen en de levende God te verkondigen, zodat mensen opstaan en het in hun eigen huisje niet langer meer uit kunnen houden, maar terug moeten. Terug naar het huis van God, terug naar Jeruzalem, terug naar de plaats waar alles is gebeurd, waar de Heere gesproken heeft, waar hij geleden heeft, waar hij ook is opgestaan. Zo zet Christus zijn kerk en kinderen in beweging. Opgestaan met hem, levend uit hem. Ik hoop dat dat ook de vrucht is, gemeente, van de prediking in deze morgen. Misschien trof God u vanmorgen aan in huis. Alleen. Zonder hoop en zonder verwachting. Zonder troost en zonder toekomst. Misschien ook wel met een benauwd en een terneergeslagen hart. En verzuchten u het net als die Emmausgangers. Ik hoop te, maar ach, waar is mijn hoop, mijn moed gebleven? Maar vanmorgen werd het woord opengelegd. Werd het woord verkondigd. Was er één die u bracht bij de schrift. En dat is de Heere zelf. Die onwarkbare kluwe wol waar u geen touw meer aan vast kan knopen. Wat eigenlijk nog meer verwarring geeft als je aan de lijntjes en de koordjes gaat trekken. Langzaam maar zeker uit elkaar ging leggen. Die puzzelstukjes in elkaar schoof. En liet zien, het is de Heere. Hij is waarlijk opgestaan. Dan wordt deze derde dag verleden tijd. Dan is het echt deze zondag. De eerste dag. En dan is het voor ons hier in Sliedrecht in 2020... Nog in de morgen laten we dan ook opstaan, gemeente. Uit dat ongeloof, uit die vertwijfeling. En het verkondigen tegenover de Heere en tegenover de mensen die we mogen ontmoeten ook in de komende dagen. De Heere is waarlijk opgestaan. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Wat sterveling zou mij schenden. Amen.